Wij lezen Markus 14, de versen 43 tot en met 52. En terstond, als hij nog sprak, kwam Judas aan, die één was van de 12, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen. En die hem verriet, had hun een gemeen teken gegeven, zeggende: die ik kussen zal, die is het. Grijpt hem en leidt hem zekerlijk heen. En als hij gekomen was, ging hij terstond tot hem en zeide: Rabbi, Rabbi, en kuste hem. En zij sloegen hun handen aan hem en grepen hem. En een dergenen die daarbij stonden, het zwaar trekkende, sloeg de dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn oor af. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf, en de jongelingen grepen hem, en hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. De tekst voor de prediking is Markus 14, de versen 48 tot en met 52. Markus 14, de versen 48 tot en met 52. En Jezus antwoordende zeide tot hen: zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar, om mij te vangen? Dagelijks was ik bij u lieden in de tempel, lerende, en gij hebt mij niet gegrepen. Maar dit geschiedt opdat de schriften vervuld zouden worden. En zij hem verlatende zijn allen gevloden. En een zeker jongeling volgde hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte lijf. En de jongelingen grepen hem. En hij het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats Jezus miskend. Ten tweede Jezus verlaten. Ten derde Jezus alleen. Jezus miskend, verlaten, alleen. Drie jaar lang heeft de Heer Jezus onderwijs gegeven over zijn koninkrijk. En drie jaar lang heeft hij dat onderwijs verduidelijkt door allerlei tekenen en wonderen. Drie jaar lang heeft hij geprobeerd om aan de mensen duidelijk te maken wat hij straks tegen Pilatus zal zeggen: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus' koninkrijk is een heel ander rijk dan wereldse rijken. Zijn koninkrijk is een geestelijk rijk. En het gaat in zijn koninkrijk over geestelijke dingen. Het gaat er geestelijk aan toe. Maar dat hebben maar heel weinigen begrepen. En ik begrijp er vanmorgen ook maar heel weinig van. U dan. Hoeveel heb u nu in de gaten dat Jezus' koninkrijk een geestelijk rijk is. Kijk maar in het gedeelte wat we samen hebben gelezen. De geestelijke leiders van het volk blijken niet zo geestelijk te zijn. Want zij sturen de tempelwacht naar de Heer Jezus met zwaarden en stokken. Heeft Jezus dan geweld geleerd? Heeft Jezus dan geleerd om het zwaard op te nemen? Is dat de manier van strijden? Dus de geestelijke leiders die geroepen waren om het volk te onderwijzen, hebben zelf Jezus' onderwijs niet verstaan. Niet begrepen. Daar ook onze eerste gedachte. Jezus miskent. Kijk maar naar Judas, een van de 12. Moet je zien op wat voor een listige wijze hij Jezus verraadt. Hij doet alsof hij een vriend is van Jezus. Hij doet alsof hij houdt van Jezus. Hij kust Jezus in het openbaar. Terwijl hij stiekem achter de schermen heeft gezegd, die ik kussen zal, die zal ik verraden. Grijp hem, hij is het zeker, die moet je pakken. Dan heb je wie je wilde. Heeft Jezus dat geleerd in zijn rijk? Onoprechtheid? Huichelachtigheid? Je in het openbaar anders voordoen dan je werkelijk bent? Daarom onze eerste gedachte. Jezus miskent. Kijk ook maar naar vers 47, waar Petrus op een vleeselijke wijze zijn meester wil verdedigen en het zwaard pakt. O ja, dat had Petrus ook echt gezegd. Hij zal met zijn meester lijden en sterven. En hij is bereid om zijn meester te verdedigen. En hij voegt de daad bij het woord. Maar, is dat geestelijk? Spreekt Jezus niet over een drinkbeker drinken in plaats van het zwaar te nemen? Moeten wij niet leren om te lijden om zijn naams wil in plaats van onszelf te verdedigen? 3 jaar lang onderwijs gegeven. En waar versta ik er toch weinig van? Maar het komt toch elke keer dat vleeselijke weer naar boven. Wat schetst de Heilige Geest onze natuur in deze 3 voorbeelden? Jezus miskent. Nee, dat is geen voltooid deelwoord. Ik ben hem elke keer aan het miskennen. Mogen Judas dan geen uitverkorene zijn? Petrus was het wel. Wat hebben ze er weinig tot niets van begrepen. En dat toont de Heer Jezus aan in vers 48 en 49 waar onze tekst mee begint. En Jezus antwoordende zeide tot hen, tot die bende soldaten die gestuurd waren door de overpriesters. Zijt ge uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar om mij te vangen? Zien jullie mij nu werkelijk als een gevaarlijke opstandeling? Is dit nu overgebleven van mijn onderwijs? Dat je kunt verwachten als je mij gevangen wil nemen, dat we ons allen verdedigen met hand en tand? heb ik het voorbeeld gegeven in die 3 jaren dat ik hier rondwandel in Israël om geweld te gebruiken? Zien jullie mij werkelijk als een moordenaar, als een struikrover? Gebruikt de Heer Jezus dat beeld wat hij ook gebruikt in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan? Was een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho, eenzame weg. En dan zo achter struiken of achter rotsen kunnen dan van die mensen zitten, moordenaars, dieven, struikrovers, die ineens tevoorschijn komen en zo'n eenzame reiziger overvallen. We hebben het zien gebeuren in die gelijkenis. Dus ineens daar waren en die man daar half dood hebben neergeknuppeld, hem ontroofd hebben van zijn goederen en er vandoor gegaan zijn. Wel, zegt de Heer Jezus, zien jullie mij zo? Heb ik zo opgetreden in de achterliggende jaren? Heb ik mij zo gedragen? Heb ik gepreekt bij jullie in de tempel dat het er zo aan toe gaat in mijn koninkrijk? Jezus miskent. Dus de Heer Jezus toont aan dat de bende niets van hem en van zijn onderwijs had begrepen. Sterker nog, grote liefdeloosheid openbaart zich hier. Grote liefdeloosheid tot de Heer Jezus, omdat ze hem verdacht maken door hem voor een straatschender, een moordenaar en een struikrover te houden. De Heer Jezus gaat hen overtuigen hoe ze ernaast zitten. Dagelijks, zegt hij in vers 49, was ik bij jullie in de tempel lerende. En gij hebt mij niet gegrepen. Jullie hoeven toch niet in zo'n midden in de nacht hier in de hof van Gethsemane op een eenzame plaats zo'n geweldige groep soldaten mee gevangen te nemen. Jullie hebben toch genoeg gelegenheden gehad toen ik bij jullie was in de tempel. Trouwens moet u eens even lezen wat er staat. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel. Dan moet je dat dagelijks natuurlijk niet al te letterlijk opvatten. Want de Heer Jezus reisde het gehele land door. Maar het laat wel zien wat de gewoonte van Jezus was. Laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Elke keer was ik er. Als jullie mij gevangen hadden willen nemen, dan had het toch gekund. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel. Jullie hebben mijn onderwijs gehoord. Jullie hebben onder mijn gehoor gezeten. Jullie hebben gezien hoe ik de mensen onderwijs gaf. Jullie hebben gehoord wat ik ze geleerd heb. Heb ik dan ooit aanleiding gegeven tot? Heb ik het volk onderwezen dat er in mijn rijk geweld gebruikt wordt? Heb ik oefeningen gehouden in de tempel? Hoe je het zwaard moet hanteren. Heb ik jongeren tot recruten van mij gemaakt? Ben ik de achterliggende 3 jaren bezig geweest om een legertje op te zetten van struikrovers en straatschenders? Dagelijks was ik bij u lieden, lerende in de tempel. Daar heb ik geen geweld gebruikt. Maar daar heb ik onderwijs gegeven aangaande mijn koninkrijk. En toen hebben jullie mij niet gegrepen. Ja, dat hebben ze wel meerdere keren gewild. Dat kun je in de evangelie wel lezen. hebben wel meerdere keren de Heer Jezus gezocht te vangen en te doden. Maar toen was zijn uren nog niet gekomen. Nu is het wel zover, wil de Heer Jezus zeggen. De miskende Heer Jezus. Maar dit geschiedt, opdat de schriften vervuld zouden worden. Dat is de eerste reden. Dit geschiedt dat de schriften vervuld zullen worden. De Heer Jezus treft geen lot. Maar hij werkt het programma van zijn Vader af. Heilig werkt hij het programma van zijn Vader af. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus wist waar hij aan begon. Wel overwogen heeft hij het lijden en sterven op zich genomen. Deze miskenning stond al lang beschreven. Het moest gebeuren. Dat hij op deze wijze gevangen genomen zou worden. Als een straatschender, als een struikrover, als een moordenaar. Dat was de wil van zijn Vader. Zijn lot ligt niet in handen van mensen. Is dat geen grote troost vanmorgen? Als we aangevallen worden met wat er allemaal gebeurt in ons leven. Heere Jezus mag hier zo duidelijk getuigen dat hij de hand van zijn Vader erin ziet. Wat hier gebeurt, dat is getekend in het woord. O Brakel, zegt deze redelijke godsdienst, als wij toch meer de schriften zouden onderzoeken. We zouden minder verbaasd zijn in hetgeen ons overkwam. Want het staat beschreven. Het staat beschreven. Het is de wil van de Vader. Kijk, en dat is de enige troost in alles wat ons overkomt. Het is de wil van God. We kunnen er nog iets uit leren. Dit, de Heer Jezus zegt, zie je nu wel, dat ik de Christus der schriften ben. Zie je nu wel, dat ik niet een vreemde leer leer. Zie je nu wel, dat ik mij niet aanmatig de Messias te zijn, maar dat ik werkelijk de beloofde Messias ben. Zie je nu wel, dat ik zoals ik gepredikt heb en zoals ik mij gedragen heb, vanuit de schriften opkom. Zien jullie nu niet dat ik ervan de God van Israël, de gegeven Messias ben. En dat ik gekomen ben om te lijden en om te sterven. Leg mijn optreden toch eens naast de schriften van het Oude Testament. En jullie zullen achterkomen dat ik de Messias ben. Ik ben de Christus der schriften. Die Jezus, die moeten we hebben. De Bijbelse Jezus. De schriftuurlijke Jezus. Want daar ga je niet mee verloren tot in der eeuwigheid. En zoals alle woord van God beproefd wordt, zo ook dit woord. Maar je zult er niet mee omkomen. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. O, als onze gangen treden toch vastgemaakt zijn in dat woord. Wat gaan we dan een vaste koers? Daarom is het ook altijd het gebed van Gods kinderen. Mag ik het weten vanuit uw woord? Zeg het toch eens vanuit uw woord. Daarom houden Gods kinderen zo van de prediking en van het woord. Daar wil de Heere hun aandeel bevestigen. Ik ben de Christus der schriften. Er is nog iets. Marcus heeft dat weggelaten, maar Lucas noemt het wel. Dit is de ure en de macht der duisternis. Dat is aan de ene kant heel aangrijpend. En aan de andere kant geen wanhoop. Dus probeer die twee dingen te onthouden. De Heer Jezus zegt wat er nu gebeurt, dat is het uur en de macht van de duisternis. Van Satan. Van de hel. Zeer aangrijpend. Maar toch niet om te wanhopen. Zeer aangrijpend. Want de Heer geeft nu de duivel toestemming om toe te slaan. Satan gebruikte de overste van het volk voor. Dat zijn hele diepe gedachten. Zo'n gedachte vertolkt de Heer Jezus ook richting Judas. In Lucas 22, de zoon des mensen gaat wel heen gelijk besloten is. Jezus overkomt niks. Alles is besloten. Is er een kwaad in de stad wat God niet doet? Wij moeten niet van God zo'n liefetje maken. Verkeerd beeld. Maar, zegt de Heer Jezus, wee die mens welke hij verraden wordt. Hier wordt wel een ontzaglijke zonde begaan. Waarvoor de mens zelf verantwoordelijk is. En laten wij met ons bekrompen verstand niet proberen om hier onderuit te vluchten. God heeft ook de zonde in zijn raad opgenomen. Maar we zijn er zelf verantwoordelijk voor. En je kunt tot aan je sterven praten en kletsen wat je wil. Maar als je zometeen voor Gods rechterstoel staat, dan zul je erachter komen hoe rechtvaardig het is wat hier gebeurt in het uur van de duisternis. En hoe rechtvaardig het is dat God ons onze schuld en onze zonde toerekent en onszelf ervoor verantwoordelijk houdt. Nog een keer, ontzaglijk diepe gedachten. Laat niemand wijzer zijn dan God. Maar we zeggen, o God, geef me niet over in dat uur van de duisternis. Bewaar me, bewaar me. Trouwens, de Heer Jezus zei nog tegen Judas, vriend, verraad ge de zoon des mensen met een kus. Van onze kant had het voor Judas nog gekund. Had hij zijn knieën nog kunnen buigen. Dat is toch een openbaarde wil. Zou je het nooit vergeten. Tot laatste toe. Tot laatste toe. Maar dit geschiet. Geen wanhoop. Het lijkt wel alsof de duivel vrij spel heeft, maar dat is niet waar. Net als in het leven van Job. Job zag dat niet. Het is trouwens ook geen rekensommetje. Wat kun je soms met je handen naar je hoofd grijpen. Toch, God staat er boven. Dit is het uur. Nu zegt de Heer tegen de duivel, nu mag je toeslaan. Maar uiteindelijk is die helle hond niet anders dan een schoothondje van de Heer. Hij moet luisteren naar wat God hem beveelt. Meer kan hij niet doen. Maar het is soms wel ontzaglijk. Wat hem toegelaten wordt. Nochtans, de Heere regeert. Zullen we in de aanvechtingen Jezus niet miskennen? Maar hij is ook hier koning hoor. Al wordt hij uitgescholden, gerekend voor een struikrover. Hij is hier koning hoor. Dat zegt het woord. Zullen we in de aanvechtingen hopen op het woord alleen? God de Heere regeert. Al snap je niks meer van zijn regeren. Hij regeert. Dus dat was onze eerste gedachte. Jezus miskent. Onze tweede gedachte. Jezus verlaten. Let goed op wat hier gebeurt. Hè. Als de Heere Jezus koning is. Wat zie je dan? Misschien staat er boven uw Bijbeltje, boven deze pericoop ook. Jezus geeft zich gevangen. Hij heeft de regie in handen. Het is goed zo. Het uur is daar. Hij is bereid om zich gevangen te laten nemen. Hij is bereid om te lijden en om te sterven. Opdat de schriften vervuld zullen worden. Het is wat. Hij citeert nog de schriften. Hij toont nog aan wat hier gebeurt. Hij laat zien dat hij de koning is en de regie in handen heeft. En wat staat er dan in vers 50? En zij hem verlatende zijn allen gevlogen. Is dat niet aangrijpend? En hem verlatende zijn allen gevlucht. Dat woordje verlaten, dat wordt ook in Matteüs 26 vers 44 gebruikt. En dan wordt het net eender gebruikt als in vers 41 van Markus 14. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Het is genoeg. In Matteüs staat er, de Heere Jezus liet hen, hetzelfde woordje. Alsof hij wilde zeggen, ik heb niks meer aan u. Hoort u dat? De Heere Jezus zegt daar in de hof van Getsemane, ik heb niks meer aan u. Slaap maar verder. Daar hebben ze zich met hand en tand tegen verzet. Wat? Heeft Jezus niets aan ons vanmorgen? Nee. Maar daar ben ik het niet mee eens, dominee. Nee, ik ook niet. Maar er staat, en zij hem verlatende, zijn allen gevlucht. Dus het is toch waar? Wat Jezus daar in de hof zegt, blijkt toch waar te zijn. Wat ze altijd ten stelligste hebben ontkend, blijkt toch waar te zijn. Nu in vers 50 tonen ze overduidelijk wat ze vroeger hebben ontkend. Namelijk dat ze niet in staat zijn om met Jezus te lijden. Ze lopen alle kanten op, ze vluchten alle kanten uit. Thomas die kant op, Johannes die kant op, Petrus die kant op. Lijfsbehoud. Als ze hier blijven is omkomen. De overmacht van de vijand is te groot. En ze hebben het goed gezien. Jezus geeft zich gevangen. Hij trekt geen zwaard. Er komt geen bliksem van de hemel. Geen engelen die te hulp schieten. Als Jezus zich niet kan of wil verdedigen, wat moeten zij dan nog bij Jezus doen? Dan is het verloren. Weg! Als je behouden wil worden, moet je weglopen, moet je wegvluchten nu. Anders zul je met hem gevangen genomen. En misschien wel met hem gedood worden. Ze zien bij Christus geen hoop meer van behoud. Als hij zichzelf niet bewaart, niet kan of wil bewaren, hoe zal hij dan de zijne bewaren? Jezus verlaten.
Thomas, waar ben je nu? Maar wat bedoel je, vraagt Thomas. Thomas, je hebt toch gezegd in Johannes 11, kom, laten we maar met hem gaan en met hem sterven. Nu is het uur daar. Johannes, Jacobus, waar zijn jullie? Wat wilt u van ons? Ja, maar jullie hebben gezegd toen de Heer Jezus vroeg, kunnen jullie die beker drinken? En met die doop gedoopt, toen hebben we gezegd, ja, wij kunnen. Wel, hier is het uur. Neem ook eens een slokje van die beker. En ga met mij die doop eens aan. Waar zijn jullie nu? Petrus, waar ben je? Wat wil je van me? Ja, Petrus, je hebt toch gezegd dat je bereid was met Jezus te sterven? Het uur is daar. Waar ben je nu, Petrus? Ik herken me er wel in. Als de zon schijnt, van die hoogdravende geestelijke taal. En als het uur daar is, dan ben ik tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. En zij hem verlatende, zijn allen gevloden. Wat zal de Heer Jezus verbaasd gekeken hebben? Wat zal hij verontwaardigd zijn geweest? Wat zal hij zich verlaten hebben gevoeld? Wel, nee. Ook dit overkwam Jezus niet. Had hij niet gezegd in Johannes, en gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden? En gij zult mij allen verlaten? Ook hierover komt de Heer Jezus helemaal niets. Maar het is wel een grote zonde. Ze zijn ontrouw. Ze verbreken de beloften die ze gedaan hebben. Ze vertrouwen niet op de vrijgeleide die Jezus hun had gegeven. Kun je lezen, Johannes? Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Het is jullie toch begonnen op mij. Ik zal mij gevangen laten nemen. Ik zal mij laten binden, opdat zij ontbonden zullen zijn, vrij. Ik zal onschuldig ter dood veroordeeld worden, opdat zij de schuldigen vrijgesproken zullen worden in het gericht. Ik zal sterven, opdat zij zullen leven. Dat is de vrijgeleide die Jezus daar in de hof van Gethsemane voorstelt. Dat is de belofte van het evangelie. In de bange uren van aanvechting. Als de wateren van de doodsjordaan zich verheffen. Als ik mijn zonde steeds voor ogen zie zweven. En wij hoeven geen vinger uit te steken naar de discipelen die hem allen verlaten. Juist in de uren als het erop aankomt. Wat voor geloof heb ik dan? Juist in de uren de macht van de duisternis, als het zo donker is, heb ik dan leren steunen op dat woord alleen, op de vrijgeleide die Jezus gaf. Nu het erop aankomt, nu durven ze niet te hopen op die vrijgeleide die Jezus hun had bezorgd. Wat kunnen wij leren uit vers 50? Dit, we moeten maar nooit de hoge gedachten van onszelf hebben. Dit, er wordt ons een spiegel voorgehouden. Zou de Heer Jezus zo straks kunnen verloochenen morgen? We kunnen er nog iets uit leren. Dat we de discipelen, de anderen die struikelen, maar niet moeten veroordelen. hoort maar nooit zeggen, dat kan nooit een ware kind van God zijn. Maar ze zijn alle 11 diep gevallen. We kunnen er nog iets uit leren. De Heer Jezus zoekt ze alle 11 weer op met Pasen over een paar dagen. Dus daar is vergeving altijd bij u geweest. Is dat nog geen wonder? Nu lopen ze alle kanten op, maar allemaal bij Jezus weg. Ze verbreken allemaal hun belofte, want er staat desgelijks, zeiden ook al de anderen. En Jezus zoekt ze allemaal weer op. Wat word je dan klein? Je dan klein? Maar gaat daar je mond dicht? Wat ga je dan een beetje minder van die hoogdravende woorden spreken? Maar wat een zegen als je die lessen mag leren. Dat je niet zo geestelijk bent dan je wel had gedacht. Maar weet je wat nou zo geestelijk is? In dat koninkrijk van de Heere Jezus. Die trouw houdt. Nooit laat varen het werk zijn handen. O Heere Jezus, in het begin dacht ik dat u wel blij met mij mocht zijn. Want ik zou niet zijn zoals die anderen. En nu ben ik net één. Ik heb al met de vinger gewezen. Ik dacht, dat kan nooit waar zijn bij die. Want dan had hij dat niet gedaan. Dan heb ik het zelf gedaan. Dat u ze nou allemaal opzoekt. U ze allemaal opzoekt, Heere Jezus. Die vergevende liefde. Laten we maar dicht bij onszelf blijven vanmorgen. Dan is er nog eentje. Alleen Marcus wijst erop. Een rijke jongeling. Nee, niet dezelfde als die andere rijke jongeling. Misschien toch wel dezelfde. Niet dezelfde persoon, maar wel hetzelfde hart. Het was een jongeling. En gezien dat fijne lijnwaad wat hij droeg, lijkt het erop dat hij dus ook vermogend was. Rijk was. Dus vandaar dat ik hem dan ook maar een rijke jongeling noem. Wie hij is, is onbekend. Er is ontzettend veel over geschreven, geraden wie het zou kunnen zijn, maar de Bijbel zwijgt. Meest voor de hand liggend is dat hij in ieder geval daar ergens logeerde. Verbleef, vertoefde. Een jongen die gewend was, zoals men dat toen wel gewend was, om naakt te slapen. En hij hoort rumoer in de hof van Gethsemane. Geprikkeld door nieuwsgierigheid slaat hij snel dat fijne lijnwaad over zijn naakte lijf. En hij gaat naar buiten om te kijken. Ineens betrokken bij een situatie. De andere jongelingen, dat is misschien wat verwarrend, maar er zijn de soldaten die grijpen hem. Zoals de vrouw van Potifar Jozef greep, maar Jozef zijn kleed achterliet, zo doet het ook deze jongeling. Hij laat dat kleed, dat fijn lijnwaard van zich afglijden en hij vlucht naakt weg. Om zichzelf te redden. Hij bewaart het dierbaarste, zijn vrijheid, zijn leven, ten koste van het lijnwaad dat hij droeg. Maar ik dacht, er ligt eigenlijk wel een mooie les in. Satan zegt het ook, hè? Huid voor huid, wat zal een mens geven voor zijn leven? Wat baat het een mens waar hij de hele wereld wint en schade leidt aan zijn ziel? Acht dan maar alle dingen schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Jezus. Ik heb nog liever dat ik zak voor mijn examen dan dat ik de Heer Jezus niet ken. Dan maar een mindere baan als mijn ziel maar gered wordt. Ik zet alles opzij om het eeuwige leven te ontvangen. Maar er zijn nog wel een aantal andere lessen. Te leren. Als deze jongen uit nieuwsgierigheid gekomen is, dan leert dat wij onze nieuwsgierigheid moeten bedwingen, want het had hem bijna zijn vrijheid, zijn leven gekost. We hoeven niet overal met de neus vooraan te staan. We hoeven niet alles te weten wat er om ons heen gebeurt. Er is maar één ding nodig om te kennen en om te weten. Sommigen zien in deze rijke jongeling ook een tijdgelovige, een schijnchristen. Hij volgt de Heer Jezus niet uit liefde en daarom verlaat hij hem ook zonder droefheid. Het kan, zodra er een prijs betaald moet worden, dan is het te veel. Er staat wel dat deze rijke jongeling Jezus volgde, hem staat er, enkelvoudsvorm. Maar hij wil Jezus volgen zonder kruis en dat kan niet. Dat is juist het kenmerk van de mondchristen en de tijdgelovigen. Zodra het kruis eraan te pas komt, haken deze mensen af. Paulus zegt het in Galaten 6, wenende, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. En dat bedoelt Paulus dan niet het kruis van de verzoening, maar het kruis van het lijden. Trouwens, dat hoort bij elkaar. Onafscheidelijk. Daarom vlucht deze jongeling weg, zo menen anderen. De mooiste gedachte die ik tegenkwam, vond ik bij professor Van Brugge. Hij zegt, deze rijke jongeling is nog één die, net als al die anderen, vlucht. Dus dat vluchten, dat wordt daardoor onderstreept. Dus deze jongeling was niet één van de 12, zoals Judas, die kleine kring van de discipelen. Maar hij was er wel bij en hij vlucht net als al die anderen. Zodat door zijn voorbeeld het vluchten nog eens uitvergroot wordt. En dan zegt Verbruggen, het laatste dat wij van de leerlingen te zien krijgen is Adam die naakt wegvlucht achter de struik. Die gedachte raakte me. Ja, dat zijn we nu ten voeten uit. Gezondigd tegen de Heere. En dat betekent naakt niet. Alleen en al helemaal niet in de eerste plaats. Zonder kleren. Maar dat je geen gerechtigheid meer hebt voor God. En zo verstopt Adam zich. Alsof God hem niet kan vinden. Zo neemt hij een paar blaadjes. Daarmee wil hij dan voor God bestaan, om zijn naaktheid te bedekken. Het laatste wat we te zien krijgen van de leerlingen, is dat ze naakt wegvluchten, achter de struiken. En de tweede Adam, hij wordt gevangen genomen. Straks zal ook zijn kleed uitgedaan worden. Dan hangt hij daar naakt aan het kruis. Geen gerechtigheid die hem nog beschermt. En daarmee verdient hij een nieuw kleed. Zo zuiver wit. En weet je, die Heere Jezus zegt vanmorgen, ik raad u dat gij van mij koopt dit kleed om uw naaktheid te bedekken. En we weten inmiddels wel, hè, wat kost dat kleed? Kom nou eens naakt tevoorschijn. Je Heere Jezus, met al mijn vrome godsdienst, kan ik niet voor u bestaan. Zegt hij, maar ik heb wel een kleed voor u, waarmee u voor God kunt bestaan. Dat kost het. Onze laatste gedachte. Jezus alleen. Zie het wel? Ze zijn allemaal weggevlucht. En zelfs misschien nog een nieuwsgierige mondbeleider. Allemaal die hem eerst gevolgd waren. Moederziel alleen blijft de Heer Jezus achter. Niemand geeft om hem. Niemand geeft om hem. En ze lopen allemaal weg. Terwijl hij de schriften nog heeft uitgelegd, miskend verlaten, alleen. En wat doet de Heer Jezus nu? Gooit hij de handdoek in de ring? Legt hij het bijltje erbij neer? Nee, hij gaat mee. Zie je nu niet, mijn getrouwe Jezus? Zie je nu niet hoe gewillig de Heer Jezus is? Wij zouden toch naar onze menselijke natuur zeggen, als zoon moet. Nu het erop aankomt, laat je me alleen. Ik stop ermee. Maar dat doet Jezus niet. De Heer Jezus gaat door om de beker leeg te drinken. Hij is zeer gewillig om te lijden en om te sterven. Geen onbetamelijk woord spreekt hij, komt er over zijn lippen. Hij wist het, om op prinsen geen betrouwen te stellen, waar men nimmer heil bij vindt. Het viel hem niet tegen, nog eens. Hij had het al gezegd aan tafel. De ure komt, gij zult mij alle verlaten. Hij vervult het woord wat Zacharia had geprofeteerd. Zwaard ontwaak tegen de herder en tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Hij ziet het voor ogen gebeuren. Schapen zullen verstrooid worden. Daar gaan ze allemaal. Nu weet hij het. Het uur is daar. Hij als herder geslagen wordt. En loopt hij nu weg? Nee. Ziet u hier nu niet, Jezus hier alleen staat, dat het God niet te doen is om uw dood en om uw ondergang, maar om uw behoud? Ziet u nu niet dat hier God zijn eigen kind wil slaan en niet u? Ziet u nu niet dat God geen lust heeft om straks voor eeuwig met u af te rekenen en u weg te sturen naar de buitenste duisternis, waar wening is en kners in haar tanden? Ziet u niet wat er op dit moment gebeurt? Schapen worden verstrooid en u gaat de herder slaan. Dus God heeft geen lust in u en in mijn dood. Maar daarin heeft hij lust dat we ons bekeren en leven. O, dat verdommelijke ongeloof. God voor verdacht houdt. Zie eens ook in dit woord hoe betrouwbaar de Heer is. Is een eigen woord. Ik zie hier de meerdere Isaac die gewillig is om het lam te zijn. Om geofferd te worden. Opdat niet zondaren verdoemd worden, maar behouden zullen worden. Ik zie hier in vervulling gaan wat Jesaja profeteerde. Hij moest de pers alleen treden. En er was niemand van de volkeren met hem. Zou iemand Jezus kunnen bijstaan in dit uur? Is dit nu geen heerlijk woord voor zondaren? Is dit geen heerlijk woord voor iemand die dan moet zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Ik ben van mijn plek. Ik ben weer niet geweest die ik had moeten zijn. Ik heb ook woordbreuk gepleegd. Ik heb veel te hoge gedachten gehad van mezelf. Ik heb geleerd dat ik bij die allen hoor die u verlaten hebben. En u Jezus alleen, omdat er niemand rechtvaardig is. En hij gaat de pers alleen treden. Dat is een lieflijk en een aangenaam woord tot vertroosting. Voor iemand die moet beamen. Niemand rechtvaardig, ook ik niet. Is er nu vanmorgen iemand die geen lam heeft, wat geofferd kan worden, die niets heeft waarmee hij rechtvaardig voor God kan verschijnen. Wel, hier heb u dan het lam. Hier heb u Jezus, die daar alleen achterblijft. Maar het is ook genoeg. Ook genoeg. Zijn verzoenend lijden en sterven, dat is het rustpunt van het hart van iemand die zegt, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o Heer Jezus. Hier heb u Jezus alleen voor iemand die geen nagelschrap aan zijn zaligheid kan toevoegen. En het is nog maar het begin. Het is nog maar het begin. Jezus van mensen verlaten, maar zo dadelijk zal hij ook verlaten worden van zijn Vader, daar op het kruis. Onze catechismus zegt, opdat wij door het geloof verzekerd mogen zijn, van de helse pijn verlost te zijn. Wat betekent dat? O, wat kan in de hoogste aanvechting de ziel zich alleen voelen? Maar ik mag u verkondigen, al heb u Jezus 1000 keer verlaten, hij verlaat u niet. Echt niet. Al ging ik ook door een dal van de schaduwen van de dood, en dat is praktijk in het geestelijke. Gij zijt met mij, uw stok en uw staf die vertroosten mij. Straks zal de Heer Jezus het zeggen als hij afscheid neemt en ziet, ik ben met u lieden, al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Ja, dat zijn de dagen waarop we zijn gemeenschap mogen ervaren door het geloof. Dat zijn de dagen dat we op de toppen van het geloof wandelen. Dat zijn de dagen dat we zingen, in God verblijd, aan hem gewijd. Maar het zijn ook de dagen dat het donker is en dat er aanvechtingen zijn. Dat zijn ook de dagen dat je er niks van kunt bekijken. Dat zijn ook de dagen dat je de dood en de hel en de Satan voor ogen ziet. Ik ben met u, lieden. Ook als we afscheid gaan nemen. En eenzaam en alleen door die doodsjordaan moeten gaan. God verlaat, om Christus wil, zijn kerk nimmer, nimmer meer. Hij handelt nooit met ons. Naar onze zon. Zie hem staan. Jezus alleen. Hij is de enige. Die trouw is. Daarom. Worden zijn discipelen zalig. Daarom. Alleen. Heb u ooit zo'n huwelijk meegemaakt? Wonder wordt alleen maar groter. Die bruidegom getrouw. En die bruid. Een zwarte, afvallige hoorn. En toch zegt hij, mijn liefste,